Onze overdenking, geliefde, is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, het boek van de profeet Hosea, hoofdstuk 9. Ik lees u daaruit voor het vijfde vers, Hosea 9, vers 5. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: wat zult gij dan doen op een gezette hoogtijdsdag en op een feestdag des Heeren? Tot zover. De liefde vergaat nimmer meer. Letten wij vanavond op de dood in de pot. Dat is een uitspraak uit het Oude Testament. En u komt die tegen in de geschiedenis van Elisa. Dat die mensen die zijn wat kruiden aan het plukken gegaan. En die hebben ze in die pot, die soeppot gedaan die Elisa verzorgd had, maar in hun ijver wilden ze er nog wat bij doen, en toen bleek dat ze daar verkeerde dingen in gedaan hadden. Wilde coloquinte staat er in de Bijbel. En als ze dan later van die soep proeven, dan zeggen ze: meneer, de dood is in de pot. En die uitdrukking die is ook gangbaar geworden om aan te duiden de geestelijke dood, het gebrek aan waar geestelijk leven, zodat dan de opmerking gemaakt wordt: het is de dood in de pot. Er is geen leven, er is geen levensgemeenschap, er is geen oefening in het waarachtig geloof, de vaste hoop en de vurige liefde. Dat is dan het thema voor deze avond. Vorige week was het kernpunt waar het maaksel de maker vergeet, daar ligt de weg naar Egypte gereed. We hebben toen gehoord dat vreselijke van het niet achten van de voortreffelijkheden van des Heeren onderwijs. En dat de Heere op die manier zegt: ik walg nu van alles, want je vergeet waar het eigenlijk om gaat. Ik kom daar nu niet verder op terug en ik wil direct vervolgen met hoofdstuk 9, met wat ons is voorgelezen. Daar wordt aangekondigd verder weer de straf over de zonde en de gevolgen van de zonde. Hoogstwaarschijnlijk verplaatst Hosea 9 ons naar een feestelijk samenzijn. En zeer waarschijnlijk is het loofhuttenfeest of een surrogaat daarvan, een herfstfeest. Want in het tienstammenrijk was men los, tenminste dat probeerde men om los te zijn van Jeruzalem, Juda. Maar men had daar tegenover heiligdommen gesticht, priesters aangesteld, en men probeerde ook de feesten in ere te houden. De drie grote feesten: het paasfeest, het pinksterfeest en het loofhuttenfeest. En zeer waarschijnlijk verplaatst dit feest ons naar het herfstfeest, het loofhuttenfeest. De oogst is binnengehaald. En het is allemaal ontzettend meegevallen, ondanks de sombere woorden van de profeet Hosea, zijn ze toch goed voorzien dat seizoen van de vruchten van het land en van de wijnstok. Zeer waarschijnlijk heeft die blijdschap tegelijk ook een politieke achtergrond. Ik heb in het verleden al eens gewezen op het feit dat Israël probeerde via Egypte, via Assyrië, een soort zekerstelling te vinden voor zichzelf. En dat men de een de macht tegenover de andere macht trachtte uit te spelen. En dat ook Hosea meer dan eens ook in het verleden daarop gewezen heeft, dat ze zo zondigen door hun vertrouwen te stellen op andere machten in plaats van op de Heere. En zeer waarschijnlijk hebben ze weer hun tribuut, hun belasting, hun wat ze schuldig waren aan de Assyrische koning kunnen betalen. Daar zijn ze weer af. Ze zijn blij met de gunstige berichten uit Egypte. Ze hebben er geen erg in dat wat Hosea zegt waar is. Straks, als jullie werkelijk in nauw komen te zitten, dan lachen die Egyptenaren jullie uit. En dan ben je gewoon een bespotting voor die mensen. Die zullen je niet helpen. Daar hebben ze nu geen erg in. In ieder geval, er is maatschappelijk, intern, hebben ze reden tot grote blijdschap. En extern, in hun buitenlandse politiek, hebben ze ook moedgevende berichten ontvangen. Zodat alles bij elkaar ziet het er heel goed uit. En dat wordt gevierd. Dat wordt gevierd op het herfstfeest. Of misschien het loofhuttefeest. En dan komt daar opeens die boodschapper van God. Die komt daar tijdens dat feest binnenstappen. En die boodschapper die zegt, verblijd u niet, o Israël, tot opspringens toe, gelijk de volken. He, dat is een dissonant op dat feest. Want ze zijn allemaal buitengewoon in hun schik. De blijdschap is zo groot dat ze bij hun heiligdommen, daar zullen we wel aan Bethel moeten denken en dan. Maar ze hadden op veel bergen, hadden ze heiligdommen of plaatsen waar ze offerden. Vaak in de nabijheid van de dorsvloer. Want die dorsvloeren, die lagen over het algemeen wat hoger in het landschap, op een heuvel of een plateau, dan de omgeving. Dat kwam beter uit voor de wind. Dan kon de wind makkelijker het kaf van het koren wegblazen. Maar omdat de gedachte van de hoogte ook verband hield in hun denken met de nabijheid, het nog dichter bij de goden zijn, daarom lagen dorsvloeren en tegelijk gewijde plaatsen waar geofferd werd, waar offerfeesten gehouden werden, die lagen vaak in de onmiddellijke omgeving van elkaar. Misschien dat we ook nog kunnen denken aan die dorsvloer van Arauna, waar David een offer bracht. Al lag dat in een heel ander verband. Maar het was in ieder geval niet ongebruikelijk. We kunnen het ons dus zo voorstellen dat bij zo'n heilige dom, zo'n heilige plaats, zo'n dorsvloer, waar tegelijk aan verbonden was een offerplaats om een godsdienstige cultus te vieren, te houden, daar zijn de Israëlieten verzameld en ze zijn zo ontzettend opgetogen en blij dat ze dansen en springen daar in het rond. Je zou zeggen, dat is op zichzelf toch niet zo erg. Je leest ook van Mirjam en de andere maagden die met trommels en tamboerijnen een rijdans uitvoerden voor het aangezicht van de Heere. Van blijdschap dat de Heere ze droogvoets door de Rode Zee had geleid. En ze veilig aan de overkant waren gekomen en dat Farao de strijd had verloren. Je leest ook van David dat hij huppelde voor de ark, midden tussen de mensen die daar ook bij dat feestelijk gebeuren tegenwoordig waren. Ja, dat is ook zo. Maar hier is het anders. Waarom? Er staat hierbij gelijk de volken. Verblijf u niet, o Israël, tot opspringend toe gelijk de volken. Ja, maar Israël was toch ook een volk? Ja, dat wel, maar Israël was een volk door de Heere bijzonder verkoren en tot zijn dienst geheiligd. En in Israël was dit de openbaring van God: ik geef het u. Ik geef u een land vloeiende van melk en honing. En waar je in mijn inzettingen zult wandelen, zal ik u zegenen. En dan zal het land geen misgewas voortbrengen en de mensen en beesten geen misdracht. Ik zal u in alles zegenen. Maar de spil van alles was, dat moesten de ouders de kinderen leren, dat ze bij het eten de Heere loofden. Daar hebben wij ook het gebed nog van voren na het eten. Dat lees je heel duidelijk in de boeken van Mozes. Daar moesten ze de Heere loven en hem dank zeggen dat hij uit vrije goedheid hun brood zo mild hun toemat. Het ging dus om de erkenning van de Heer en van zijn goedheid. Zo was het bij de volken niet. Bij de volken was het zo. Daar kocht je als het ware de voorspoed. Daar kocht je met geschenken, met overvloedige offers, kocht je de gunst van Baal. En desnoods sneed je jezelf, tenminste die priesterkasten, die sneed zich met messen, die danste en sprong, totdat ze in extase bewusteloos neervielen. Dat was ook in Israël niet onbekend. Denk aan die Baalpriesters toen Elia op de Karmel was. En die maar riepen en schreeuwen: Baal, antwoord ons, antwoord ons. En tenslotte gingen ze zich snijden en rondspringen totdat ze erbij neervielen. Zo was het bij de volken. En als die volken dan gezegend werden, het land had goed gedragen, dan was het, nou ja, een soort carnaval. Men danste en sprong, men at en dronk, het ontaarde vaak in zedeloosheid. Je zou ook zelfs kunnen zeggen, vaak hoorde dat bij die cultus, die aanbidding van die vruchtbaarheidsgoden en godinnen. Want naast het beeld van Baal stond de vrouwelijke Asjera, de koningin. En in de cultus van die vruchtbaarheidsgoden was het heel normaal dat dat uitmondde in lichamelijke gemeenschap door en met elkaar. Het werd vaak een orgie, een uitgelaten carnavalsachtig feest. Want ze hadden het weer voor elkaar. De goden die hadden weer gehoord en geluisterd. Ze hadden de goden verwend met het beste deeltje van de oogst. En met het beste van de wijn. En nu waren de goden gunstig geweest. Nu konden ze het er echt van nemen. Het lijkt inderdaad, terwijl ik het zeg, moet ik eraan denken, het lijkt inderdaad wel ook letterlijk veel op carnaval, want dat volgt, dat komt ook voor de vaste. Voordat er een periode van een zekere soberheid plaatsvindt, dan eerst een periode van eten en drinken en hoereren en noem maar op. Ja, en dan maar weer ons best doen om het weer in orde te maken voor de volgende ronde. Zoiets. En dat is nu het erg. En daarom komt nu Hosea. Hij zal niet veel bijval hebben gevonden. Want de mensen, ik heb het al meer gezegd, het is zeer zeker dat die mensen hebben ook de naam Yahweh gekend en ook gebruikt in hun dienst. Ook de naam van Baal. Maar de naam Yahweh is ook niet onbekend geweest. Alleen de hele inhoud in hun gedachten hebben ze Yahweh neergehaald naar het vlak en het niveau van een Baal, een natuurgod. Zodat al gebruiken ze de naam, dan is het nog heidens. Dan is het nog in het oordeel, naar het oordeel van de Heere God, afgoderij. Maar zelfs zijn ze natuurlijk een heel andere overtuiging toegedaan. Daarom is dit natuurlijk vreselijk hard overgekomen. Nou, ondanks al de zorgen die er geweest waren, ondanks die preken van Hosea en die dingen die hij geschreven heeft waarschijnlijk ook, van die oordelen die komen zullen, en nou tenslotte zijn we nog zo goed eraan toe en het is allemaal voor 100% meegevallen en nou ben je blij. En nou komt die man, die komt daar zeggen, wees maar niet blij. Hou maar op met dansen en springen. Want dat is niet het springen. In de Heere verheugd. En ik zal opspringen in de God mijn huis. Dit is puur carnaval. Dit is net als bij alle andere volken. En je zou bijna zeggen, ja, dat kan de Heere nog, hoewel de andere volken ook het oordeel van God moeten horen, maar je zou kunnen zeggen, voor die andere volken is nog een verzachtende omstandigheid, want zij weten niet beter. Zij leven niet onder de bijzondere openbaring van het volk Israël, van de God van Israël. En daarom is het zo vreselijk wat ze doen. En daarom kan Hosea er niet echt blij mee zijn. Dat komt niet daaruit voort dat die man zo'n vreselijke zwartkijker is. Hij heeft zelf genoeg ellende meegemaakt en nog in zijn persoonlijke leven. Hij heeft heel wat gedragen en verdragen. Maar het komt daardoor, het is eigenlijk precies het tegenovergestelde, als dat het zou behoren te zijn. Hij kan hier geen zegen op geven. Ja. Je ziet dat vaak. Ik weet nog heel goed de tijd dat Nederland bevrijd werd. En, nou ja, als kind ben je natuurlijk en vreselijk nieuwsgierig en je wilt er mee een neus bij zijn, vooraan staan en je wil overal aan meedoen. En, ja, je bent misschien aan de andere kant ook erg bang. Maar toen weet ik, het was een bevrijdingsfeest en ik was met de optocht meegegaan en ik had zoiets had je in heel de oorlog. Dat was iets wat je totaal vreemd was natuurlijk. Je wist er niet van. En uiteindelijk kwam een heel groot ruimte bij het dorp. Daar kwam de hele dorpsbevolking bij elkaar. Nou ja, eerst was het wel leuk. Een soort volks. Versen zingen, volksliederen en zo. Maar al heel gauw zakte het naar een pijl af. Zo liederlijk, zo laag, dat ik begreep het maar half. En dat, ik weet dat er greep me een angst aan. Ik denk, nou vergaat de wereld. Nou zal zeker de wereld vergaan. Nou zal de Heere God alles in brand steken. Want nou is het oorlog geweest. En er zijn zulke, zoveel mensen dood. En wij zijn ook alles kwijtgeraakt. En nou, nou dit. Dat kon je niet bevatten als kind van de jaren 10, 11. Hè? Maar je voelde wel aan. Oh ja, maar dat is toch wat. God, die wordt niet erkend, maar gevloekt. En de meest ellendige excessen. Nou weet ik wel, ach, je kunt zeggen, ja, wat is het voor een tijd, zo'n bevrijdingstijd, dit en dat. Ja, ja, maar zo praten die mensen hier ook. Nou zijn wij geen Israël, dat weet ik wel. Maar ik bedoel er alleen maar mee te zeggen, wat hier zo geschreven staat, dat is niet zo ver bij ons vandaan. Het is tamelijk dichtbij. Dat er een blijdschap is en een verheuging en een dans en een spel. En de naam van de Heere God kan nog genoemd worden. En het is toch in principe niet anders dan bij alle andere volken. Het is de vergoding van de natuur. Het is de overwinning vieren die wij gewonnen hebben op onze God. Dat hij ons weer zoveel heeft gegeven. Nou zegt Hosea, gij hoereert van uw God af, gij hebt hoerenloon lief op alle dorpsvloeren des koorns. Waarom noemt hij dat nou hoerenloon? Nou, dat is niet zo moeilijk. Kijk, ze waren van ouds via de wet, de Tora, het onderwijs, waren ze geleerd dat de Heere een tiende van alles gegeven zou worden. En dat tiende deel, daar lag iets in uitgedrukt van de erkenning van u zijn alle dingen. U is het goud en het zilver en het vee op duizend bergen. En zulke soort regels, die had je, wat het gewas betreft, het koren, de gerstenoogst. Je had het ook bij het vee, dat daar een deel voor de Heere bestemd was. Maar, de Heere bedoelde daar natuurlijk nooit mee dat een soort loon was voor God. Waar hij mee omgekocht moest worden, zoals Baal. Waar hij door bewogen moest worden om ons maar te zegenen. Dat betekende het niet. Want dan geldt eigenlijk wat je in het Nieuwe Testament leest. Uw geld en uw goed zijn met u ten verderven. als het een soort omkoperij is. Nou hadden hun wat aan de goden gegeven. En daar zitten ze nou midden in de bergen koren. Wijnbakken, vaten. Dan zegt de Heer, je hebt hoerloon lief. Wat is dat hoerloon? Nou, waar je nou middenin zit. Ja, maar dat is toch geen hoerloon? Dat is toch tarwe en wijn en noem maar op. Ja, maar dat hebben jullie gekocht. Dat is jullie beloning. Omdat je het zo goed gehouden hebt met Baal en met Yahweh, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En omdat je die zo naar je kant hebt gehaald, je hebt hem nou hij is nou met je ingenomen. Dus, met andere woorden, dat is allemaal hoerloon. Dat heb je nou gekregen. Van je God. Die tarwe. Omdat je eigen zo aan hem hebt gegeven. Het heeft niets te maken met wat zal ik met Gods gunsten overlaan. Die trouwe Heere voor zijn genaveren gelden. Ik zal liefde en lof voor hem ten offer melden. In het heiligdom waar het volk vergaderd is. Het is gewoon hoerloon. Dat heb je van je Baal gekregen. Ja, je verplankt is een bepaalde manier van spreken. In werkelijkheid heeft Baal niks te geven. Maar de intentie van Hosea is, daar gaat het toch om bij jullie. Daar gaat het toch om. Om dat koren, om die herfst, om die beesten en om die wijn. Daar gaat het toch alleen maar om. Daarom heb je toch zo ijverig aan Baal geroepen. Daarom heb je toch op al die bergen bij de dosvloeren ook een soort heiligdommen gemaakt om te roken voor de afgoden. Om loon. Om eten en om drinken. Dat je maar genoeg zou hebben. Nou zegt Hosea. God die vindt dat hoerloon. God geeft er niks voor. En dat jullie daar blij mee zijn. Wil hij zeggen. Dat is eigenlijk verschrikkelijk. Je mag wel blij zijn. Met de genadegave van God. Maar niet met iets. Wat jullie denken te danken te hebben aan je dienst van de goden. Dan walgt de Heer ervan. Ik hoop dat dit duidelijk is. Gij het hoerloon lief op alle korendorsvloeren. Daar gaat je liefde naar uit. En God is die onbestemde factor die je tevreden moet houden. En die je tevreden moet stellen. Dat jullie dat en dat en dat maar krijgen. En genoeg hebben. En meer dan dat. En dan gaat hij verder de dorsvloer. En de wijnkuip zal hen lieden niet voeden. En de most zal hun liegen. Hosea gaat zeggen dat het allemaal bitter tegen zal vallen. Dat de dorsvloer. En de wijnkuip, hier wordt bedoeld het onderste, waar de wijn uiteindelijk in terecht komt. En de most, dat is het druivensap, dat zal liegen, dat betekent, het zal ze allemaal bitter teleurstellen. Hoe? Ja, hoe? Als we bedenken dat waarschijnlijk deze profetieën gesproken zijn onder de laatste koning van het tienstammenrijk, Hosea. Hij heette net als de profeet. En dat over betrekkelijk korte tijd de koning van Assyrië het beleg zal slaan om Samaria. En dat hij Samaria 3 jaar zal belegeren en dan zal het vallen. Dan kun je indenken hoe sterk deze profetie vervuld is. Dat er aan alles gebrek komt. Dat er alles tekort zal zijn. Dat er geen eten en geen drinken tenslotte meer zal overblijven. En dat ze razend zullen zijn van de honger. Ondanks al hun godendienst. En daarom zegt de profeet, ja, op dit moment zitten in het koren en in de most. Maar het zal op een grote tegenvaller, een teleurstelling uitlopen. Want het is maar even. Nog even. Want de Heere komt. Ook om zijn volk en land te richten. In rechtmatigheid. En waar blijven dan de gewenste dingen? Blijft niks van over. Vers 3 vervolgt. Zij zullen in dat Heere land niet blijven. Hier wordt het land een land van de Heere genoemd door Hosea. Dat betekent dat de Heere dat land aan Abraham had beloofd en aan zijn nakomelingen gegeven. Dat land des Heeren zou je dus mogen zien als het huis voor Israël. Waar ze mochten wonen en werken en leven. En zij waren het volk van de Heeren. Het volk van de Heeren in het land. In het huis des Heeren. Maar nu zegt Hosea bot weg. Niet alleen dat er gebrek zal komen en dat ze teleurgesteld zullen worden en verslagen vanwege gebrek aan eten en drinken. Maar hij gaat in dat derde vers nog een stap verder. Hij zegt, en jullie zelf zullen er ook uit moeten. Uit het land. En geestelijk gezien zou hij haast eraan toevoegen uit het land en uit de kerk. Je raakt alles kwijt. Land des Heeren, waar de Heere zijn gunst aan wilde betonen. Dat de Heere uitgespeurd had uit alle landen om dat te geven. Waarvan ze dachten, we zitten hier zo vast en zo zeker, dan zou God geen God zijn als wij hier niet zouden zitten. Als wij nog eens, nee dat kan nooit, want het is toch het land des Heeren. En wij zijn toch het volk des Heeren. Wat kan er ons gebeuren? Later zei ze in Jeruzalem hetzelfde. Toen kwam het oordeel over Juda en de vijanden begonnen al met Juda af te stropen. Maar de inwoners van Jeruzalem die zaten naar hun mening veilig. Wat kon hun gebeuren? Dan zou God zijn eigen moeten verloochenen en de tempel en de altaar en de priesters. Dat kan niet. En daarom dachten ze ook, wij gaan nooit verloren. Maar ik weet wel, die al lang bij de gevangenlijk weggevoerde zat, die kreeg een gezicht en die zag tot zijn ontzetting dat de heerlijkheid van de Heere omhoog steeg uit de tempel en wegging. Die zag dat het wel kon. Dat God zijn eigen stad en tempel verliet. Nou, hier is de boodschap voor Israël. Het tienstammenrijk. En zij zullen in des Heere land niet blijven. Waarom niet? Nou ja, laat het zo zeggen, daar zijn ze slecht voor. Als ze net zo doen als de heidenen doen, waarom moet je dan nog een bijzonder plekje hebben? Waarom moet je dan nog een eigen land hebben? Waarom zou je in principe dan in het land des Heeren moeten wonen? Als in het land des Heeren nog een grotere kermis is dan in de andere landen. Wat krijg je dan? Dan lijkt het verdacht veel op de situatie van de Canaanieten. Die voor Israël in Palestina woonden. En het land, zegt de Heer, spuwde ze uit vanwege hun ongerechtigheden. Hier is de basis om in het land te blijven wonen weg. Ze zullen des Heeren land niet blijven. wel een koude douche op zo'n feestdag. Te midden van al die verhitte koppen. Maar Efraïm zal weer in Egypte keren en zij zullen in Assyrië het onreine eten. Efraïm, ik heb de vorige keer gezegd dat dat in Egypte, kan dat ook aan de orde, dat kun je geestelijk en letterlijk nemen. Je moet het eigenlijk allebei nemen. Uit de geschiedenis is duidelijk dat niet Egypte Israël heeft weggevoerd, maar Assyrië. De koning van Assyrië, die heeft het tienstammenrijk verwoest en weggevoerd. Nou staat dat er eigenlijk ook, want er staat, zij zullen, maar Efraïm zal weder in Egypte keren. Er staat dus niet dat Efraïm door Egypte weggevoerd wordt, maar dat Efraïm naar Egypte keert. En ze zullen in Assyrië het onreine eten. Dat klopt. Maar het eerste klopt ook. Ik heb de vorige keer gezegd dat bij Hosea betekent het keren in Egypte soms ook het wegvallen in de dienstbaarheid. In de slavernij. In de ketenen, in de boeien. En in die zin ligt de weg naar Egypte gereed wanneer het maaksel zijn maker verzweet. Dan komt hij in de dienstbaarheid. Zodra het dierbaar evangelie van Gods genade versmaakt en veracht en verworpen wordt, dan blijven we er anders over. Dan dienstbaarheid en slavernij. Maar nou is het ook duidelijk dat toen na jaren Samaria viel in de handen van de koning van Assyrië, nadat het omliggende land uiteraard al beseft dat er niks meer in te brengen, dat in het midden van die verwoesting, staat ook in dit schriftgedeelte, komen we zelf al, dat midden in die verwoesting, dat er een deel van de Israëlieten de dans lijkt te zijn ontsprongen, want die hebben de benen genomen naar Egypte. Eer dat ze weggesleept werden naar Assyrië, zijn ze gevlucht. In het tumult, in de verwarring, in het rumoer, hebben ze de benen genomen naar Egypte. En hoe het afgelopen is, dat horen we later. Maar op zich is het natuurlijk een vreselijk oordeel. Ze zullen wederkeren even naar Egypte. En ze zullen in Assyrië het onreine eten. Ja, daar moet ik iets breder op ingaan. In een land des Heren, daar moet het eigenlijk zo zijn dat alles wat daar is, draagt het stempel van de Heer. Van zijn genade, van zijn hulp en bijstand. Je zou dus kunnen zeggen, land van de Heer. En wandelen op de wegen van de Heere, dat hoort uiteraard bij elkaar. Dat werd door de Heere afgebeeld in allerlei wetten. In die wetten werd uitgelegd wat rein was en wat onrein is. Het reine behaagde de Heer. Het onreine veroordeelde de Heer. Je kon bijvoorbeeld melaats worden. Dan was je naar de wet van de Heer onrein. Dan was dat huis waar je woonde, dat was ook onrein. Al lag het in het land des Heeren, dat kleine stukje grond waar jij woonde, het was onrein. Je zou zeggen, juist omdat het in het land van de Heeren stond, dat huis. Dat was niet alleen de bewoner, maar ook het huis zelf werd onrein door die miraten. Dat moest vernietigd worden. Een kussen waar hij op gezeten had, een bed waar hij op geslapen had, alles onrein. En ja, wat er in huis aan eten was, dat mocht je ook niet opeten. Want dan had je gemeenschap met die onreinheid van die afschuwelijke ziekte. Dat was uiteraard ook een stuk symboliek. Melaatsheid zou je kunnen zien als de ziekte die een schilderij is van onze geestelijke ziekte. Ons geestelijk dood in de pot. Dat merk je als David zegt, David was niet lichamelijk melaats, maar hij had tegen de Heer gezondigd. En dan zegt hij, ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen. Voel je aan, zo zijn er verschillende dingen. Een man kon onrein zijn, een vrouw kon onrein zijn, door wat hem of haar overkwam. En er waren dan ook wegen gewezen om weer rein te worden. Het duurde een x-aantal dagen, hè, en dan kon je weer rein worden. Of zoveel keer jezelf baden, en dan mocht je weer in het heiligdom komen. Nu is het voor die Israëlieten, waar Hosea tegen spreekt, is het zo, ze zijn in gewijd land. Hun altaren en hun hoogten zijn ook gewijd. Ze leven in de veronderstelling dat het allemaal sacraal, dat het allemaal heilig is. Maar voor God is het niet heilig. Voor God is het de grootste onheiligheid, omdat het gewoon ontaard is in een natuurgodsdienst. Maar in hun eigen waarneming houden ze er goed rekening mee. We zijn hier op een gewijde plaats. Wat we hier doen, dat is gewijd aan de Godheid. Ja, zegt de Heer in dat ene oordeel. Ze zullen in Egypte van Ephraim wederkeren en zij zullen in Assyrië het onreine eten. Hoe komt dat? Nou, je kunt daar aan veel dingen denken. Als ze straks in ballingschap gaan, zullen ze daar dan in Assyrië rekening houden met al die wetten die de Heere God gegeven heeft? Over eten, drinken, wat ze wel en wat ze niet mogen eten, hoe het toebereid moet worden? Natuurlijk niet. Wat zullen ze niet doen? Ze hebben zich maar aan te passen straks, die nog levend overblijven, aan de Assyriërs. Maar dat is eigenlijk toch nog niet de hoofdzaak van dat onreine eten in Assyrië. De hoofdzaak is eigenlijk deze. Ze zijn uit dat land dat de Heere geheiligd had, zijn ze weggestormd vanwege hun ontheiliging. De Heere wou ze in dat land niet langer verdragen, in zijn eigen land. En nu zullen ze in een land komen, waar je zou zeggen, waar wat dat betreft God niks mee te maken heeft. Want zoals hij met Israël wilde handelen, zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Vandaar dat een Israëliet, ja toch, met een minachting neerkeek op een heiden, op een onbesnedene, op een onreine Filistijn, of een Tyriër, of een Moor. Want alles wat die mensen aanpakken, dat is, dat kleeft al de onreinheid aan. Ze zijn niet gelijk. Ze wonen niet in het land van de Heere. Nou, zo zullen ze in Assyrië ook terechtkomen. Zij zullen in Assyrië het onreine eten. Vers 4. Zij zullen de Heere geen drankoffer doen van wijn, ook zouden ze hem niet zoet zijn. Hun offeranden zouden hun zijn als treurbrood. Alle die dat zouden eten, zouden onrein worden, want hun brood zou voor hun ziel zijn. Het zou in de Heere huis niet komen. Een beetje ingewikkelde tekst, zo het eerste gehoor. Het begin spreekt voor zichzelf. Zij zullen de Heere geen drankofferen doen van wijn. Waarom niet? Ja, het kan niet meer. Er is geen heiligdom. Daar zijn ze van verstoken. Laat staan of ze nog zoveel wijn hebben om de Heere een offer te brengen. Een drankoffer. Als we het al zouden hebben, het zou de Heere niet zoet zijn. Waarom niet? Ja. Het zou eigenwillig zijn, want de Heere had dat land aangewezen waar ze uitkwamen voor zijn dienst. Waar hij zijn naam bekend maakte. Dat ze zich in principe al hadden losgewrongen van Jeruzalem, dat was ook al een grote kwaad. Maar in ieder geval leefden ze toch nog in de waarneming dat Jehovah, Yahweh, die was ook wel in het tienstammenrijk van Efraïm. Maar je zou zeggen, er blijft van dat alles niets over. De Heer heeft er geen behagen in. Je kunt wel zeggen, wat op het bord zit is lekker, maar het bord is smerig, het bord is vies. De achtergrond deugt niet, de ondergrond niet. En daarom wil de Heer er niets van weten. Hun offeranden zouden hun zijn als treurbrood. Alle die dat zouden eten, zouden onrein worden. Met dat treurbrood, dat wordt mee bedoeld wat ik straks heb trachten te verduidelijken. Als er nou in een tent een dode is, de dood maakt onrein. Je mocht ook een dode niet zomaar aanraken. Moest je dat per se doen, dan had je toch bepaalde reinigingsvoorschriften waaraan je moest voldoen. Een priester mocht helemaal geen dood lichaam aanraken. De dood maakte onrein. Maar dan moet je indenken, zo moet je het je ongeveer voorstellen. Dan kom je in een tent, Dan ligt iemand al dood misschien een dag op de vloer. En ik kom daar binnen en ik pak, en er ligt nog een broodje daar. Hè? In die tent, waar die doden misschien kennelijk nog wat van het willen eten. Het is een soort, zo moet je het weergeven, een soort doodsbrood. Hè? En ik pak dat broodje en ik neem er een paar sneeën van. Die eet ik op. Zo heb ik me dan als het ware verenigd met iets van de dood. De dood. Dat maakt mij onrein. De gemeenschap daarmee. Met de dood, met de melaatsheid. Met waar de onreinheid van de dood en van de melaatsheid aankleeft. Dat maakt dat alles, maar dan ook alles, onrein is. Ieder die daarvan eet, van dat doodbroodje, is ook dood. De dood in de pot. Die dat zouden eten, die zouden toch onrein worden. Dat weet je toch wel eens wel. Dat je op die manier zoals je in contact komt met de dood en met de onreinheid. Dat je dan zelf ook onrein en dood bent. Nee, er komt niks van in. Want hun brood zou voor hun ziel zijn. Dat betekent... Dat brood, dan moeten ze van leven. Maar niks voor de Heer meer bij. Dat kan niet meer, dat is afgelopen. De eredienst, de openbare samenkomst onder het woord van God, komt niet meer, is geen mogelijkheid voor. Een brood zou voor een ziel zijn. Ziel, dat is je leven. Met andere woorden, zij, wat ze nog aan brood hebben, dan moeten ze er eigen maar mee een leven zien te houden. Maar dan moeten ze niet van droomen, straks in dat verre vreemde land, dat ze dan nog een offertje kunnen brengen. Dat ze dan nog feest kunnen houden, voor de Heere. Er is geen sprake van. Het zal in dat Heerenhuis niet komen. Je voelt aan dat het volk in zijn bestaan hier onder een oordeel gesteld wordt, waarbij ze alle als onrein, afgodisch, dood, buiten Gods gunst en gemeenschap komen te verkeren. En er is niets meer bij waar de Heer nog enige prijs op stelt of belang bij heeft in de zin van dat we hem de gave zouden brengen die hij nog schonk. Het is alles als het ware in die duivelse sfeer gekomen van de overste deze wereld. De geest die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. En dan wat zelf heb ik u voor. Wat zult gij liever dan doen op een gezette hoogtijdsdag en op een feestdag, mijn heren? Vertel eens, hoe moet je dan feest houden? Je hebt nou feest, maar het lijkt meer carnaval. Want het is in principe natuurvergoding en het is in principe je eigen overwinning vieren omdat je God zo ver gekregen hebt dat hij je zegent. Maar wat moet je dan doen? Nou ben je nog blij. Nou denk je nog, nou leef je nog in de veronderstelling alsof de Heer er blij mee is met dat feest, met dat dansen, met die offers. Maar als je nou uit het land bent, zodat de grond waarop je staat onrein is. De omgeving geheel en al geleid aan de afgoden, waar niets meer herinnert aan de God Israëls, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Wat moet je dan doen op een gezette hoogtijdag? Op een loofhuttefeest bijvoorbeeld. Of op een paasfeest. Of op de feestdag des Heren, een nieuwe maan of een sabbat. Wat moet je dan doen? Dan is er niks meer. Dan is de plaats waarop je staat onheilig, vervloekt land. Dan val je op je eigen terug. Er is geen verbindingslijn mogelijk. Vreselijk, hè, wat klopt dat, hè? De dood in de pot. Dan is met recht de dood in de pot. Zonder opgericht teken, zonder terafim, vele dagen zullen ze zitten zonder vorst. Wat een droevige boodschap. Nog even iets over het laatste vers. Want ziet, ze gaan daarheen vanwege de verstoring, vers 6. Hosea ziet dat beeldje vluchten, die van de verwoesting en de verwarring gebruik maken om een goed heenkomen te vinden in Egypte. Die denken de dans te ontspringen. Wij gaan naar Egypte. Maar dan staat er, Egypte zal ze verzamelen. Egypte wordt hier even voorgesteld als, ja, je zou zeggen, als lijken ruimer. Ja. Het is niet zo erg als dat een lichaam volgens de Bijbel als mest op de straten zal liggen. Dat is het ergste. Maar het is wel erg. Want er staat hier, ja, dan komen ze in Egypte, hè. De dans ontsprongen, maar ze komen er om te sterven. Ze komen er om door de Egyptenaren bij elkaar geraapt te worden als dorre afgevallen bladeren. Mof. Een beetje typisch woord, want dan denk je onwillekeurig aan de moffen. Maar het is hier een andere naam voor wat ons misschien wel bekend is, Memphis. Die oude, oude, nog eens oude stad, belangrijke stad in Egypte. Waarschijnlijk toen al 2000 jaar oud. Daar hadden de farao's van de vierde dynastie, hadden daar hun piramide gebouwd. Maar daar had je ook uitgestrekte gravenvelden. Waar de gewone mensen begraven werden. Het werd wel eens een dode stad genoemd. In het Bijbels Museum meen ik, maar het is al vreselijk lang geleden dat ik daar geweest ben, dat je toch zo'n verschrompeld hoofdje ziet van een man uit Memphis. Gemummificeerd. Nou, Egypte zal ze als dode bladeren bij elkaar raken. En de inwoners van Memphis, de begrafenisdienaars, die zullen ze daar begraven. Op die grafvelden. Waar zoveel geslachten bij geslachten liggen begraven. Egypte, hun graf. In plaats van hun zilver, dat ze zo begeerd hebben, zullen de netelen zijn. Wij zullen, laten we maar zeggen, brandnetels. Zilver, dat ze wilden gebruiken en gebruikten voor de dienst van de goden. In plaats daarvan komen er brandnetels. En in hun tenten, misschien duidt het ook wel op tenten die ze opslaan in de nabijheid van hun heilige plaats. Voor het feest, daar zullen de doornen opkomen. Het aardrijk, de vloek, zal doordringen tot in hun binnenste. De woningen. Ach, wat een sombere tekening geeft de profeet hier. Een oordeel dat komen zal. is er dan nog iets te zeggen? Is er dan nog iets te zeggen? Hij zegt, ja man, maar dat staat er nou eenmaal. Dat is het woord, dat weet ik wel. En toch, als je dat alles leest, dan denk je, Heere, is er onder dat alles nog een troost? Wij doen misschien uitwendig niet zo banaal als wat je hier leest, om er nou zo'n feest van te maken en dit en dat. Maar de achtergrond dat de mens met het noemen van Yahweh, Jehovah, eigenlijk iets heel anders bedoelt. En dat hij met het brengen van offers en gaven, in plaats van dankbaarheid en erkentenis, bezig is om God voor hem te winnen en God over te halen. Dat is toch zo dichtbij. En als dan het onderzoekend licht van God op onze feestelijkheden valt, en dan bedoel ik helemaal geen zwart kijken te zijn van, er is een natuurlijke vreugde, en mag ik dan niet zus of mag ik dan niet zo, daar gaat het even niet om. Maar we zijn zo gauw gereed, soli deo gloria. Maar is het waar? Hem alleen de eer, tot meer de eer van hem en van zijn heilige naam. Of is het zo, we zijn christenen, dus dat hoort er nou eenmaal bij. God hoort er ook bij. Wat moet dat ook in de ogen van de Heere God allemaal belgelijk zijn? Je zou zeggen, het christelijke is voor de Heere, dat kan misschien wel het walgelijkste zijn dat erbij is. Juist het christelijke. Als je daarover denkt, dan zeg je, ja, wat zonder, wat een oordeel van God rust er op alle werken van het vlees. Maar ik mag u toch tenslotte doorgeven de boodschap van het heil. Bij Efraïm is de dood in de pot. En toch zegt de Heer, ik kan je niet vergeten, Efraïm. Ik kan er niet toe komen om je te maken als Sodom en Gomorra, als Adama en Zeboïm. Mijn berouw is te samen ontstoken. Mijn hart is in mij omgekeerd. Nou, zo'n dood in de pot mens, zou je zeggen, die moet zo op het vuilnisblik ruts weg. Want het is aan alle kanten onrein. En nou komt die dierbare Heere en zaligmaker, en die neemt nou dat schandelijk individu, het oordeel wat op hem rustte, neemt hij op zich, die dood in de pot. Terwijl hij innerlijk altijd leven en levend was in de dingen van de Vader. En dat hij toch in die geestelijke dood, dat oordeel, die Godverlating is ingekomen. Uit de tempel, uit Jeruzalem, op de berg Golgotha. Ik denk dat voor de mensen de Heer Jezus zo onrein geweest is, met dat bloed en dat speeksel en die dood die in hem kwam, waarover hij verbaasd en beangst werd, dat de mensen schuw opzij zijn gesprongen toen de stoet eraan kwam. En Simon van Cyrene had geen lust om dat kruis te dragen. Ik wil me daar buiten houden. Niks mee te maken. Je wordt er nooit beter van. Die dood in de pot om dat nou te betalen. Want je zou zeggen, er is niks meer aan te doen. Als het zo erg is met Gods volk, met Israël. Als het zo erg kan zijn met christelijke mensen. Nou, wat moet je er dan maar gaan doen? Nou, daar heeft hij nou zijn leven voor gegeven. Daar heeft hij nou om geroepen. Waarom hebt ge mij verlaten? Hij is uit zijn vaders paleis uitgegaan. Om op een onreine aarde te wonen. Te wandelen. En om de vloek over de ontheiliging op zich te nemen. Wat zullen we dan doen? Op een gezette hoogtijdag en op het feestdag des Heren. Wat we dan zullen doen? Nou, niet anders dan erkennen dat Jezus Christus in ons vlees en bloed gekomen is om die dood weg te dragen. En om te vragen, Heere, dit is de dag die u gemaakt hebt. Laat ons verheugd zijn en geef een oogst van voorspoed op deze eerstelingen. Want wij verontreinigen het heilige. Wij zijn alles bedervers en alles verknoeiers. Maar u, Heer Jezus Christus, u hebt met één offer volmaakt alle die geheiligd worden. Dat kan ook alleen maar stuur geven in ons leven. Niet een principe, niet een stelregel. God voorop en gaat in eerste plaats om de ere God. Daar schiet je niks meer op. De Bijbel is er vol van dat we dat niet gedaan hebben. Maar uit dat evangelie van de Heer Jezus Christus, uit die persoon en uit die geest, daar komt een hand naar ons toe. Zeg, kom. Wat vrucht had je van die dingen waarover je je nu schaamt terug. Terug op het spoor dat hij ons wijst. Het levende spoor. Het is niet te begrijpen hoe één Israëliet of Efraïmiet of Hollander of Hilversummer nog zalig kan worden. Het is alleen te bewonderen dat de Heer gezegd heeft, ik zal ze toch vrijwillig lief hebben. Tegenover die rijke, beminnelijke zaligmaker staat dan ook niet anders dan een zwakke, ontrouwe bruid. Amen.